Zo, goedemorgen allemaal. Ik heb vandaag een woord voor jullie voorbereid. PowerPoint slide over mijn laatste zendingsreis. Dus ik wil jullie ook wat verhalen vertellen over wat er gebeurd is afgelopen januari in Thailand. Ik ben heel wat mensen weer tegengekomen. En waar ik over wil spreken vanochtend is, de thema is eigenlijk, deel het evangelie met de armen. Ik wil vooral over de armen spreken vandaag. De armen in geest, maar ook de armen die materieel weinig benadeeld zijn. Maar ook de vluchtelingen, de daklozen, de onbereikten, de gevangenissen, de gevangenen mensen die gevangen zijn. Daar wil ik over spreken vanochtend. Kunnen wij een aantal teksten even eerst lezen met elkaar? Kunnen we kijken naar Matteüs 25? Matteüs 25 wil ik eerst met jullie delen en daarna Jacobus 1, vers 27. Maar eerst Matteüs 25 van vers 31. Vanaf vers 31. Ja? Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bok scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst, jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de gerechtvaardigen hem antwoorden. Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn wij naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst, jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis. Jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal voor hun antwoorden. Ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardige daarentegen het eeuwige leven. En dan wil ik één Jacobus met jullie delen. Jacobus 1, vers 27. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Amen. Toen ik in Thailand was in januari, heb ik gebeden. Heer, ik heb u gezien. Ik heb u gezien in uw woord. Ik heb u gezien in conferenties, in de kerk. Ik heb u gezien in mijn leven. Ik heb een geweldige bijbelschool gedaan. En ik ben heel gezegend met het woord. Maar Heer, ik wil u zien. in de armen, in de gezicht van de armen, heb ik gebeden. En ik wil u zien, zoals er staat in Matteüs 25. En ik heb de Heer gezien. Hij heeft mijn gebed verhoord. In het gezicht van de vluchtelingen, in het gezicht van de arme mensen, de daklozen, de onbereikte mensen die de Heer Jezus nog niet kennen, mensen die gevangen zaten. Hè, ik was op de Bijbelschool, maar ik wilde zo graag naar buiten. Ik wilde evangeliseren, ik wilde met de mensen zijn. En ik wilde echt weer naar Thailand gaan voor een zendingsreis. En ja hoor, God had mij weer mijn hart helemaal aangeraakt. Ik zal daar wat foto's laten zien. Ik liep daar over straat in Bangkok in Thailand. En ik zag een meisje die zat te bedelen langs de kant van de weg. En je zag aan haar hoofd dat ze, volgens mij had ze een tumor gehad of zo. En dat was geopereerd, ik weet niet wat het was, maar ze zat te bedelen daar zo. Mijn hart brak. En ik bad voor haar. Ik zei, mag ik voor je bidden? Dus ik had voor haar gebeden, ik had mijn hand op haar hoofd gelegd. Zo, en ik zei, Vader, in de naam van Jezus, wilt u dit meisje alsjeblieft helemaal genezen en aanraken in de naam van Jezus. Ik ben weer naar vluchtelingen geweest. Pakistaanse vluchtelingen. Ik heb weer nieuwe mensen leren kennen. En God had mijn hart gebroken weer voor de mensen, voor de armen, de vluchtelingen. En ik moest heel erg denken van, ik bid altijd, Heer, ik wil zo graag opwekking zien, ja, in Nederland, in België en in Thailand. Maar het was net alsof God ook in een preek ook een keer zei tegen mij, Karun, denk aan de armen. Denk aan de mensen die het nodig hebben, heel hard, het evangelie. Alleen in woord en in daad. Niet alleen de mensen die rijk zijn, maar ook echt de mensen die het nood heel op het randje leven van de maatschappij. En ik wil twee punten met jullie delen. Wat ik denk, hoe ik kijk naar hoe serieus eigenlijk God dit neemt. Dit punt neemt over omzien naar de armen. En ik wil eerst met jullie delen dat het omzien naar de armen is een gelegenheid voor de kerk om het evangelie door woord en daad te verkondigen. Amen. Het is een gelegenheid. We lazen net in Matteüs 25, alles wat u hebt gedaan voor de meest onaanzienlijkste broeders en zusters, dat heb je voor mij gedaan. Hè? Dus als wij de armen, als wij de voedselbanken oprichten, ik hoor dat jullie ook een voedselbanken doen hier, elke donderdag, klopt dat? En elke gelegenheid dat we hebben om de armen te bedienen, dat doen wij voor de Heer Jezus. Dat is misschien een hele rare, het klinkt misschien heel raar, maar het is een mooie gelegenheid om de Heer Jezus te dienen. Ook al is het heel erg dat er zoveel arme mensen om ons heen zijn. Nou, niet alleen in Thailand, in Azië, maar ook hier in België, in Antwerpen. Hè, zijn heel veel families die het slecht hebben. We zien heel veel armoede. Ik wil ook even wat plaatjes met jullie delen. Even kijken of dit werkt. Ja, Thailand is een heel mooi land. Iedereen kijkt naar Thailand van dat is een heel mooi land. Maar ik ga natuurlijk naar Thailand met een heel andere bedoeling om het evangelie te brengen aan de mensen. Iedereen kent de grote steden in Azië. Je hebt Bangkok, je hebt maar je hebt ook, kijk naar Kuala Lumpur, Maleisië. We hebben Dubai, hè? Hele mooie steden. Maar ik wil met jullie delen, er is heel veel armoede in deze steden. En er zijn heel veel mensen die het zwaar hebben. Er zijn heel veel arbeiders, gastarbeiders uit India, uit Bangladesh, uit Pakistan. Er zijn heel veel verdrukte christenen die vervolgd zijn, die uit Pakistan zijn gegaan en die wonen in deze grote steden. De nieuwe vluchtelingen van vandaag, hè, is niet alleen maar die vluchtelingen in de AZC, in die kampen en zo. De nieuwe vluchtelingen zitten verborgen in deze grote steden. Er zijn miljoenen vluchtelingen die leven illegaal in deze grote steden. En ik heb heel wat mensen leren kennen uit Pakistan en uit... dit is nog even een foto van de tsunami 2004 in Thailand. Heeft mij helemaal veranderd. Mijn passie voor zending begon toen te komen. Dat ik zag dat deze leven hier op aarde is niet voor eeuwig. En dat hoewel deze mooie wereld zo mooi is en Thailand zo mooi is. En we leven in een vervallen, in een gevallen wereld. Amen. Dat vol zonde is. En dat bevrijd moet worden. De mensen moeten bevrijd worden. Ja, dit is wat ik tegenkwam in Bangkok. Ik ben verdrukte Pakistanen ben ik tegengekomen. En die ook sommigen zitten in de gevangenis. In Bangkok. En mijn hart was gebroken voor deze mensen. Voor de vluchtelingen. De mensen die geen stem hadden. Die uit Pakistan verjaagd waren, christenen. En die kwamen in Thailand, hoopten dat ze hulp kregen. Maar sommigen werden gearresteerd na 30 dagen, want ze werden als illegaal gezien. En God heeft me echt mijn hart gebroken voor deze mensen. Ik ging naar de gevangenissen ook in Thailand. Ik had het geweldige voorrecht om deze man te ontmoeten, met lang haar. Hij heeft een bediening in de gevangenissen. En hij zorgt ook voor weeskinderen. En ik was echt heel gezegend om met deze man in contact te komen. We hebben ook een straatevangelisatie gedaan. In een straat waar heel veel moslims rondlopen. In een Arabische straten. Zoals je ziet hier. Mensen uit Oman, uit Qatar, uit Dubai komen allemaal hier ook. De hele wereld komt naar Thailand. We konden het evangelie verspreiden op scholen. Ja, ik ging naar een kerk in Bangkok. Ik heb goede contacten gemaakt daar. Ja. Dit is de realiteit van vele mensen die illegaal verblijven in Thailand. Die worden gearresteerd en ze leven, sommige met 100 mensen in één cel. Als de politie hun arresteert, als ze illegaal zijn. En er zijn mensen uit Burma, er zijn mensen uit Bangladesh. Rohingya zit er ook tussen. Het is echt een crisis. En ik ben naar een Pakistaanse kerk geweest in Bangkok. Deze mensen zijn nog niet, maar ze leven wel in angst. Dat als ze teruggaan naar Pakistan, hebben ze een heel zwaar leven. De realiteit is in Pakistan is echt heel, heel erg. En u kent het, u heeft ook de Open Doors magazine. Hè? Pakistan staat op nummer 5, meest verdrukte christenen ter wereld. En Pakistanen zie je echt vooral veel in Thailand. En ze hebben echt uw gebed nodig. Het leven voor een christen in Pakistan is heel zwaar. Maar ook de dakloze mensen zie je overal daar in Bangkok. Dat plaatje linksonder, dat is Europa. Hè? Dat wordt ook steeds meer hè, in Europa. Ziet u dat ook steeds meer? Mensen die bedelen op straat. Hè, Roemeense mensen en... Ja, ik ging ook Pakistaanse mensen bezoeken in de Sloppenwijk. Dit kamertje was, ik zal nooit vergeten dat ik daar binnenkwam. En ik zat op de grond. En zij hadden heerlijke Pakistaanse eten voor mij gemaakt. Lekker chapati en dal. Maar we zaten heel simpel op de grond. Vies, ja, een beetje stoffig kamer. En één poster van de Heer Jezus op de muur. Maar ik merkte de geest van God in dat kamer, echt waar. Ik kan het niet uitleggen, maar ik merkte de liefde en ik merkte de bewogenheid dat ik had voor hen. En familie zat daar met al hun kinderen. En we hielden samen handen vast. We gingen bidden. En toen merkte ik echt, dit is ook mooi. Het is niet altijd mooi in grote kerken samen zijn en in de conferenties. En, hè? Maar... Ja, ik merkte de geest van God heel sterk toen.
ja, we zien ook op de nieuws dat dagelijks, elke minuut, dat worden christenen om het leven gebracht in deze wereld. Vanwege hun geloof. Ja, broeders en zusters, alsjeblieft, bid voor de christenen in Pakistan. Bid alsjeblieft voor hun. Ze hebben uw gebed nodig. Schokkend, sorry, maar het is de realiteit waar we in leven. Sinds 2015 is mijn hart ook meer en meer bewogen voor de Syriërs. Misschien heeft u deze foto ooit ook gezien. Heel veel Syriërs zijn nu op dit moment van slag. Hebben alles kwijt. Sorry hoor, dit is schokkend, maar u kent misschien dit. De hele wereld was geschokt toen ze dit zagen. Een jongetje was aangespoeld in Turkije. Ik weet niet, als dit u niet beweegt, dan het beweegt mijn hart. Ja. Ooit gehoord van de situatie van Asia Bibi? Ooit van gelezen? Een christenvrouw uit Pakistan. Die zit nu op dit moment gevangen. Ze hebben haar geprobeerd om geforceerd aan de andere tweede grote godsdiensten. Maar ze zei, ik zal niet bekeren, ik geloof in Jezus. Amen. Ja, dit was ook schokkend om in Thailand te zien, de wilde nachtleven daar. En je weet gewoon van, dit kan niet. Dit schokkend om te zien, hè, dat er heel veel mensen de weg kwijt zijn daar in Thailand. Ook hier in Europa. Ja. Ja, we hebben heel veel gelegenheid om de zieken ook te bezoeken daar. En mijn hart brak ook toen we deze vrouw bezochten. Een vrouw die compleet verlamd is. Ligt heel de dag op bed. En ja, we hebben deze vrouw bezocht. We hebben voor haar gebeden. We hebben met de gitaar gewoon liedjes voor haar gezongen. Ja, en dat heeft haar ziel, dat heeft echt haar goed gedaan. Ze heeft de Heer Jezus aangenomen als verlosser en heiland. Ik zal nooit vergeten. Dat is een paar jaar geleden. Het was mijn taalhulp in Thailand. Die had mij geholpen om Thais te leren. Ik gaf hem als cadeau een schilderij van de Heer Jezus. Die klopt op de deur. Hij was heel blij. En hij had het in zijn kamer. Had hij deze schilderij opgehangen. Maar weet u waar hij het had opgehangen? Naast de Boeddha. Denk ik van, oei, oei, oei. Hij had het nog niet helemaal begrepen. Maar dat komt wel. Ja. We hebben ook, we gingen deze mensen bezoeken in een dorp, in het platteland. En die vrouw met het gele bloesje, zeg maar, dat was vroeger een toverdokter. En zij is tot geloof gekomen. En die man die haar vasthoudt, dat is Bruno uit Nederland. Bruno heet hij. Hij was vroeger heel erg ziek, een paar jaar geleden. Op het randje dat hij stierf. Maar God heeft hem genezen. En nu heeft hij zo'n hart om voor mensen te bidden, voor de zieken. En hij kwam mij bezoeken in Thailand, een paar jaar geleden. Hij kwam mij bezoeken in Thailand en hij had zo'n bewogenheid, compassie voor de mensen. Zo mooi. Ja. En daar wil ik ook even over spreken, is de bewogenheid dat wij nodig hebben voor de mensen. Het was bewogenheid en liefde dat God had de wereld zo lief. Hij wilde niet dat wij voor eeuwig verloren zouden gaan. Had hij zijn zoon gestuurd naar de aarde. En ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zou eeuwig leven hebben. Het was bewogenheid dat hij het leven aflegde. Hè? Dat hij op het kruis ging. Dat God zijn zoon stuurde naar de aarde. En diezelfde bewogenheid, diezelfde liefde, die komt in ons. Wanneer wij opnieuw geboren worden, hè? Wanneer wij ja zeggen tegen de Heer Jezus, komt diezelfde liefde in ons. En hè, er staat ook in, ik vond het zo mooi als we lezen over de bewogenheid dat de Heer Jezus had over mensen. Hè, ik lees in Lucas 4, 18, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen.
Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om aan onderdrukten hun vrijheid te geven en om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Als wij kijken naar hoe de Heer Jezus zo bewogen was om mensen, dat is onze beste voorbeeld. Amen? Hoe hij van de mensen hield. Er zijn goede voorbeelden in de wereld. Ik heb even opgezocht op het internet mensen die zo'n bewogenheid hadden voor arme mensen. Heeft u ooit gehoord van moeder Teresa? Ja? Een nonnetje uit Albanië. Die werkte in Calcutta. Een hele grote stad in India. Ooit van gehoord? Ja? Moeder Teresa. Deze vrouw had zo'n enorme bewogenheid voor de arme mensen. Voor de mensen die stierven, die ziek waren, voor de weeskinderen. En heel veel zendelingen hebben moeder Teresa geholpen. Ze zijn ook een tijdje naar India geweest. En die hielden het niet uit. Heel veel mensen die kregen burn-out, die konden het niet meer aan. Want overal de dood, de ziekte en de negativiteit, de duisternis daar in India. Ze konden niet tegen. Maar moeder Teresa hield het, ik weet niet hoeveel, tientallen jaren uit in India. En weet u hoe zij het uithield? Dagelijks zocht zij het aangezicht van God. Ze ging dagelijks, ochtends vroeg, ging ze bidden. En ging ze kracht vragen aan de Heer Jezus. Mij, wist u dat? Maar er waren nog zoveel andere mooie mensen die hebben geleefd. Denk aan de oprichters van Leger des Heils. William Booth, ooit van gehoord? Die mensen die een hart hadden voor de daklozen in Londen. Hè? En die hebben die gingen de straten op. Die gingen de daklozen, arme mensen helpen aan soep en aan brood. En ze gingen door de straten marcheren met hun bands om het evangelie te verkondigen. Mooi, hè? Denk aan geweldige mensen als William Wilberforce, ooit van gehoord? Deze mensen hadden een bewogenheid voor de slaven, voor de armen. Hè? William Wilberforce wilde een einde maken aan de slavenhandel in Engeland. De verschrikkelijke slavenhandel die zo... Dat was zo cru, het was zo harteloos, het was zo verschrikkelijk. William Wilberforce stapte in de politiek en hij had wetten gemaakt. Hij vechtte zijn hele leven om die slavenhandel maar af te schaffen. Er waren mensen, ook in de Bijbel lezen we van mensen die bewogenheid hadden voor de armen. Denk aan Cornelis, Handelingen 10. Kent u dat stukje? Maar Cornelis was nog niet eens een christen. Maar er staat in, misschien kunt u ook even kijken, in Handelingen 10, er staat in dat zijn werk kwam was als een soort reukoffer van de Heer. Kijk in Handelingen 10, 30, vers 30. En Cornelis zeide, over 4 dagen was ik vasten tot deze uren toe en ter 9e uur bad ik in mijn huis. En ziet, een man stond voor mij in een blinkend kleed en zeide, Cornelis, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Mooi, hè? Zie, God, als wij de aandacht van God willen hebben, ik denk dat wij, als we voor de armen zorgen, dat we de aandacht van God zullen krijgen. Ik denk dat sommige mensen denken van, weet je, ik ga vasten en ik ga lofprijzen. En ja, dat is allemaal mooi en aardig. Maar ik denk, hè, als we echt de aandacht van God willen krijgen, zorg om de armen. Toch? Ik vind het zo mooi bij jullie in de gemeente. Jullie hebben 4 prikborden met allemaal nieuwsbrieven. Dat heb ik in geen enkele gemeente gezien. Met zoveel grote prikborden met alle nieuwsbrieven. En jullie gemeente zijn zeer bewogen om de zendelingen. Ik voel me zeer vereerd dat mijn nieuwsbrief daar staat. Dat raakt mijn hart. Vind ik echt mooi, echt waar, serieus. Er zijn sommige kerken die willen heel grote kerk worden. En ze willen
mooie, fantastische lofprijzen, aanbidding, allemaal heel mooi en aardig. Maar hebben zij de liefde? Hebben zij de zorg voor de armen? Hebben zij ook voedselbankprogramma's? Hè? Jullie hebben een voedselbankprogramma elke donderdag, toch? Jullie helpen. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Ik ben in sommige hele grote gemeentes geweest waar het zo luxe uitziet en de stoelen zijn net als een bioscoopzaal, weet je wel. En mensen proberen mooi af te showen. Kijk hoe goed ik kan profiteren. Hè? En kijk hoe goed wij zijn. Hè? Maar hebben zij de liefde? Hebben zij dus bewogenheid? Hè? Als wij lezen in 1 Korinthe 13, u kent de tekst allemaal, dit liefde hoofdstuk, hè? 1 Korinthe 13. Al sprak ik de talen van alle mensen, van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik geloof dat bergen kon verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik al mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niets baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig en laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over de onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan, want ons kennen schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Maar er staat hier, de liefde, ons resten geloof, hoop en liefde, maar deze drie, maar de grootste daarvan is liefde. Dus het is soms heel erg om te zien dat sommige mensen die hebben dat bewogenheid niet voor de mensen. Weet je wel, dat is, ik hoop niet dat ik koud word. Weet je, ik heb ook gebeden, Heer, geef mij een hart dat zacht is, niet een hart van steen. Maak mij zoals uw Zoon Jezus Christus. Die had liefde voor de mensen, die had bewogenheid. Huh? Een van onze grote evangelisten, Billy Graham, is naar huis gegaan, is bij de Heer. Deze bediening, wauw, ik heb daar respect voor. Deze mensen, die hadden bewogenheid voor de wereld. Hun eerste grootste prioriteit was de redding van zielen. He? En zijn zoon had ook een hele grote stichting, het Samaritan's Purse of zoiets, Franklin Graham. En die hebben ook heel veel gedaan voor de arme mensen. Er zijn ook andere mensen, christenen en niet-christenen, die zich inzetten voor kansarme mensen. Ook, denk aan ook bekende acteurs en zangers. Hè? Angelina Jolie, ooit van gehoord? Die zet zich in voor kansarme weeskinderen in Cambodja. Prinses Diana, die ook onlangs overleden is, die had ook echt heel veel goede dingen gedaan voor de arme mensen. Denk aan, er zijn zoveel mensen. En ik wil ook iemand zijn die, ja, die vol van die liefde is. U niet? Wilt u ook iemand zijn die vol van bewogenheid is voor de mensen en compassie? Huh? Ook al zijn wij niet de meest rijkste mensen op aarde, wij hebben de Heer Jezus in onze hart. Amen? Als wij de Heer Jezus niet in onze hart hebben, zijn wij arm. Heel veel mensen in Europa, hè, Europa is een rijke continent, of niet? Wij behoren tot de top 15 rijkste landen. Hè? Nederland, België, Zweden, Zwitserland, Amerika. Maar Europa heeft nu ook heel hard de Heer Jezus nodig. Het is niet alleen maar de mensen die echt arm zijn, maar ook de mensen die geestelijk arm zijn. Hè? Je kunt de rijkste man zijn van Antwerpen hier, maar als u de Heer Jezus niet hebt, bent u de armste man. Zo is het. En
Ja, ik wil gewoon jullie bemoedigen dat wij echt dit serieus nemen. Van, ja, wat kan ik doen, Heer, om de armen te helpen vandaag? Hoe kan ik, we hoeven niet allemaal op een zendingsreis te gaan, hè, maar we kunnen ook hier in de stad Antwerpen meer omzien. Misschien heeft u iemand in uw kenniskring, in uw familie, dat we die ziek is, die kunnen we bezoeken, voor kunnen bidden, of iemand die in nood is. Hè. En jullie kunnen doorgaan voor bidden voor de zendelingen. Bid, hè. En heeft nog wat plaatjes. Ja, dit laat ik altijd zien aan de Thaise mensen. Het kruis van Jezus Christus, dat is onze hoop. Dat is wat wij prediken. Wij prediken Christus. Hè? Om te leven is Christus. Om te sterven is gewin. Amen. En het kruis is onze enige hoop. Jezus Christus biedt ons hoop. En ik was laatst ook in Eindhoven. Ik werkte part-time voor een pizzeria. En ik had heel wat interessante dingen meegemaakt 2 weken geleden. Ik moest elke dag pizza's rondbrengen. Zo. Maar iedere keer reed ik langs, op de hoek van de pizzeria, lag er een dakloze man in zijn slaapzak, buiten. En vorige week, je weet wel, het was -10 graden. Hè? Was het ook koud hier in Antwerpen? Ja, hè? Dat is erg hoor, voor die daklozen, of niet? Om in dat kou, hè? En ik moest elke dag, ik moest pizza's, heel de avond pizza's bezorgen. En ik kon er niet tegen om die dakloze man daar te zien bibberen in de kou. En op het einde van de avond, ik dacht van, ik breng hem een lekkere pizza, een warme pizza. Dus ik had hem een pizza gekocht, een lekkere pizza margarita, weet je wel, heerlijk. En ik had eentje voor mezelf ook gekocht. En ik moest wat mensen ook wegbrengen, een Turkse man en vrouw moest ik naar huis brengen. En dus ik dacht van, ik geef mijn pizza. Nou, weet je wat, ik geef allebei pizza's maar aan hem. En ik gaf hem een pizza en hij was zo blij. Ik zag zijn gezicht helemaal, hij was helemaal blij. Nou, ik zal dat nooit vergeten, zijn gezicht, toen hij die pizza aannam, weet je wel. Echt waar. En Turkse vrouw die ook dat zag, die ik naar huis moest brengen, die begon te huilen. Ik denk een moslima was dat. En ze zei, weet je wat ze zei? Dit heb ik nog nooit gezien. Dit doet niemand meer. En voor mij was het maar iets kleins, weet je wel. Maar zij werd aangeraakt door de liefde van God. Ik dacht, wauw. En ik moest zelf ook bijna huilen, weet je wel. Ik zag die man daar. En weet je wel, dit is wat de Heer Jezus wil, dacht ik. En ik had de gelegenheid daar om te zeggen, ja, dit is het evangelie, weet je wel. Dit is liefde. Omzien naar anderen. En ik heb daar een maand gewerkt in die pizzeria. Prijs de Heer. Ik heb 3 mensen het evangelie kunnen vertellen. Een Syrische man die daar ook werkte, bezorger, voor hem gebeden, had pijn in zijn rug ook. Ik dacht dat de eigenaar van de pizzeria moslims waren, maar eigenlijk dat waren christenen. Koptische christenen uit Egypte. En ik had een heel leuk gesprek met hun. En ook met het andere personeel had ik ook een gesprek. En ze vroegen mij, ja, ben je christen? Ik zo, ja. Maar het was echt een interessante gelegenheid om het evangelie te brengen door woord en daad. Niet door alleen maar praten. Hè? En ja, het is heel bijzonder. Het was ook heel bijzonder. Ik leerde heel veel dingen. Bijvoorbeeld, wat ook heel verpand was, heel interessant was. Ik moest een pizza afgeven. En sommige mensen gaven helemaal geen fooi. En de rijke mensen gaven echt nooit fooi. Ik ging een keer bij iemand, die had een grote Porsche voor zijn deur. Hele kast van een hele grote huis. Die gaf geen cent fooi. Ik zo, oké. Ik ging naar een armere wijk. En weet je wel,
een man deed de deur open met een grote sigaret en had tatoeages zo. Ik had geen t-shirt. En ik dacht van, huh? Ik zou weten. En ik deed de deur open, echt een wietgeur, weet je wel. En hij gaf mij zoveel fooi. €5. €7,50 fooi. Raar, hè? Echt. Maar ik had een les geleerd. Dat, weet je, ik hoop niet dat ik koud ga worden. Of dat ik wil altijd geven aan de mensen. Ik leerde gewoon een les van, ik wil met mijn rijkdom, met mijn geld, wil ik de Heer dienen. Ik wil zoveel mogelijk mensen helpen die ik kan. Ik wil niks terughouden. Mijn ouders hebben mij altijd geleerd om te geven. We zijn niet altijd de rijkste zendelingen geweest, maar ik voel me zeer gezegend. Zeer, zeer gezegend door... Wij waren altijd op de frontlinie. De Heer zorgde altijd goed voor mij, voor mijn ouders, voor mijn familie, voor mezelf. Wij kwamen niks tekort. Maar ik heb geleerd één principe van de Bijbel. En dat is, het is beter te geven dan te ontvangen. Amen. Wat Paulus ook zegt. Dit klopt. Dit klopt. En ik heb geleerd dat het is beter om maar gewoon altijd te geven. En je leven uit te geven dan te ontvangen. Ja. Ik wil ook heel veel dingen met jullie delen. Als we kijken naar ook de eerste kerk in Handelingen 2, lezen we ook dat de eerste kerk, er was geen gebrek onder mensen. Ze waren één in hart en ziel en ze kwamen dagelijks samen, hè? En ze verkochten alles, ze brachten de verkochte goederen en legden die aan de voeten van de apostelen. Handelingen 4 vanaf vers 32 tot 37, daar staat, de menigte degenen die geloofden waren één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets hetgeen hij had zijn eigen waren, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten den prijs de verkochte goederen en legden dien aan de voeten der apostelen. En i gelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Amen. En er staat ook in Handelingen 2. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. En dagelijks, elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in één geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met de mensen die gered wilden worden. Amen. Wauw. Hebben wij ook. Zijn wij de arme mensen vergeten hier op aarde? Of hebben wij ook die passie en die bewogenheid? Ik hoop zelf dat ik nooit dat zou verliezen. En ik hoop dat ik meer en meer ook die bediening wat de Heer Jezus had, ik wil daar meer en meer daarvan leren. En u ook toch, of niet? Amen. Want deze wereld zijn vol mensen die honger hebben. Die in gevangen zijn. In duisternis. Mensen die gebroken zijn. Het staat ook in de Bijbel, ook door de hele Oude Testament. Wie anderen verfrist, wordt zelf verfrist. Kent u dat, die tekst in Spreuken? Er staat in de Bijbel hoe God die verdrukking van de mensen haat. En hoe hij dat de mensen gevangen zijn, dat doet hem wat. Dat doet God wat. En daarom,
Als we Matteüs 25 lezen, dan is het heel logisch dat er komt een dag wanneer er een einde komt aan alle onrecht, alle kwaad. Dat kwaad, dat komt een dag dat allemaal zal rechtgezet zal worden. God gaat de bokken van de schapen scheiden. De schapen die lief waren voor de mensen, die gaven om de mensen, die de liefde had, die de mensen gingen opzoeken, die bewogenheid had. En de bokken, dat zijn, ja, met die horens, hè, dat zijn gemene dieren, wist u dat? Die bokken die eten al het gras op, hè, van de schapen, en ze duwen hun eigen bokjes, hun eigen kinderen weg, wist u dat? Bokken zijn echt gemene dieren. Maar ja, interessant hoe dat staat in Matteüs 25. Maar die schapen, die worden aan de linkerkant gezet. En de Heer Jezus zegt, kom en beërf het koninkrijk. Kom in het stap in het koninkrijk, want je had mij gezien. Je had mij eten gegeven, je had mij kleding gegeven, je had voor mij gezorgd. Ik wil dat God ook dat tegen mij zegt. Ik wil niet in die andere categorie zijn. Daarom zet ik mijzelf in voor zending en voor evangelisatie. Zoveel mogelijk mensen over de liefde van de Heer Jezus vertellen. Amen. Bidt u ook mee, helpt u ook mee om de grote oogst die gaat komen in de wereld. Ja? We leven in interessante tijden. Amen. Ja, ik wil nog één keer even die tekst Lucas 4 vers 18 lezen. Dat is, de geest van de Heere rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Wauw. Ik hoop dat deze vers diep bij ons indringt zal, bij ons vandaag.